Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terug ga naar het Atelier van de Herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het Atelier Van? Het was even rustig op dit podcastkanaal. Druk bezig geweest met ander werk. En met klussen. En dat laatste zal ook nog wel even doorgaan. We hebben een nieuw huis. En het leuke is dat de architect daarvan in de jaren 30 ook atelierwoningen heeft gebouwd. Het cirkeltje weer rond. Voor mij verlopen geen reisjes. Maar gelukkig waren we begin van het jaar in Parijs en heb ik me kunnen laven aan ateliers. Daarom gaat deze aflevering over ateliers in Parijs. En zo heb jij fijne tips voor de herfst of kerstvakantie of wanneer je maar wil. Want ik vind Parijs altijd leuk. Afgelopen januari, god dat is ook alweer lang geleden, ging ik een paar dagen naar Parijs met mijn man. Daar zijn natuurlijk veel kunstenaars ateliers geweest, want kunstenaars trokken in het verleden naar Parijs. Ik deed op Facebook een poll of mensen uit de Facebookgroep Het Atelier Van nog tips hadden en deed zelf een paar suggesties. Ik had een lijstje met 7 ateliers die nu nog te bezoeken zijn. Ik mocht er 2 uitzoeken, want we wilden in 4 dagen Parijs natuurlijk ook andere dingen zien. En je moet tegenwoordig alles plannen en reserveren. En dat was in het geval van de tentoonstelling van Gustave Caillebotte in Musée d'Orsay. Maar goed ook, want anders konden we dat niet meer zien. Hij is mijn favoriete impressionistische kunstenaar, naast Monet, met wie hij ook bevriend was. Je ziet in zijn werk duidelijk de invloed van de fotografie door de afsnijdingen van het beeld. Hij is jong overleden en heeft dus een relatief klein oeuvre. De eerste keer dat ik zijn schilderij zag van de parquetteurs, was ik zeer onder de indruk door het perspectief en het licht. Je ziet 3 mannen een parketvloer schuren en de lijnen van het hout geven de kijkrichting aan. In de tentoonstelling hing ook een voorstudie en schetsen, dus op deze manier zag je ook de kunstenaar aan het werk. Caillebotte had veel interesse voor mannen aan het werk, ook bijvoorbeeld een schilder die een pui aan het schilderen was. Hij was geïnteresseerd in wat ze deden, maar volgens mij ook in de mannen zelf. Maar een uitspraak hierover zijn eventuele homoseksualiteit deed het museum niet. Voor mij lag het er dik bovenop, maar zij waagden zich er niet aan. Terwijl ze bij al die andere schilders uit die tijd die in bordelen schilderden nooit twijfelden over hun geaardheid. Dit was te gewaagd. Maar ja, dat is niet waar deze podcast over gaat. Terug naar de ateliers. In Musée d'Orsay hangt ook een enorm doek van Gustave Courbet, getiteld L'Atelier du Peintre, het atelier van de schilder, uit 1855. Het is 3,6 meter hoog en bijna 6 meter breed. Het is een allegorie waaraan hij 7 jaar werkte en het bevat elementen van zijn artistieke en morele leven. Hij zit zelf in het midden voor zijn ezel en naast hem staat een naakte vrouw, die de ideale klassieke schoonheid symboliseert, zoals dat op de academies werd onderwezen. Rechts van hem staan zijn vrienden en opdrachtgevers, maar aan de linkerkant staan de gewone mensen en de arme lui, die hij als zijn onderwerp zag. Hij wilde het echte leven schilderen en daarmee is hij de voorloper van het realisme, het schilderen van de werkelijkheid. Hij maakte het doek voor de wereldtentoonstelling die in 1855 in Parijs werd gehouden. Daar zou het te zien zijn voor een massa mensen die naar de mooiste en nieuwste uitvindingen kwamen kijken. Maar het werd geweigerd. Het was schandalig wat hij had afgebeeld. Hij stelde het daarom in de buurt van het tentoonstellingsterrein, tentoon in het paviljoen van het realisme. Maar daar kwamen veel minder mensen. Na de expositie rolde hij het werk op en bewaarde het in zijn atelier. Na zijn dood kwam het in verschillende privécollecties, totdat het in 1920 door het Louvre werd gekocht. Sinds 1986 hangt het in Musée d'Orsay. Ga maar eens kijken, het is de moeite waard, al was het alleen maar om de parquetteurs van Caillebotte. Alle info komt in de show notes en op mijn website www.hetateliervan.info. Nu verder met het lijstje van te bezoeken ateliers. Nummer 1 op het lijstje. We hebben hem niet bezocht. Het is Musée Eugène Delacroix. Het is gelegen in het hart van Saint-Germain-des-Prés in het 6e arrondissement, Rue de Fürstenberg, nummer 6. Ferdinand Victor Eugène Delacroix leefde van 1798 tot 1863 en wordt gezien als de belangrijkste Franse kunstschilder van de romantiek. Zijn bekendste werk hangt in het Louvre en heet La Liberté guidant le peuple. De vrijheid geleidt het volk. Je ziet het Franse symbool van de vrijheid, Marianne. Een vrouw met een vlag die de revolutie leidt in 1830. Ik denk dat Delacroix de oudste van de kunstenaars is met een atelier. Hij heeft een website, die zie je in de show notes. Delacroix betrok de studio in 1857 om dichter bij de Saint-Sulpice te wonen die hij op dat moment decoreerde. Hij overleed er in 1863. Pas in 1932 werd van het atelier een museum gemaakt door kunstenaars die hem nooit persoonlijk hadden gekend, maar zijn werk bewonderden. Het werd in 1971 een nationaal museum en valt tegenwoordig onder het Louvre. Er zit zelfs een tuin bij. Volgende keer ga ik het zeker bezoeken. Het tweede atelier is van Gustave Moreau in het 9e arrondissement, Rue de la Rochefoucauld nummer 14. Het museum Gustave Moreau is gewijd aan de werken van de Franse symbolistische schilder Gustave Moreau. Die leefde van 1826 tot 1898. Het is gevestigd in de voormalige woning en studio van de kunstenaar. Het stond niet op onze lijst omdat we niet in de buurt kwamen. Maar als ik nu op de website kijk, weet ik dat ik volgende keer zeker op bezoek ga. Het hangt van top tot teen vol met schilderijen, ingelijst in vergulde lijsten. En het heeft verborgen wanden die je kunt uitklappen of opendraaien om nog meer werk erachter te zien. Het was zijn woonhuis en atelier en je bent daar te midden van zijn penselen, paletten, bordjes met restjes verf, schetsen en voltooide werken. Maar ook beeldjes en vaasjes die hij uit Italië meenam. Het blijft natuurlijk een reconstructie, maar je weet wel zeker dat deze stukken in het atelier stonden. Net als bij de tuinen van Monet en het huis van Monet in Giverny. Natuurlijk is er van alles uitgehaald of toegevoegd om het tot een museum te maken. Maar je mag ervan uitgaan dat de ezels daadwerkelijk door hem zijn gebruikt. En dat is wat me zo aantrekt bij Atelier Musea en de podcast in de ateliers. De ezel van Karen Willink en Elie Content in het atelier, waar ze jarenlang werkten met de klodders verf er nog op. Dat is de historische sensatie van het object. Volgende keer staat het atelier van Moreau op mijn lijstje. Ga naar de website museemoreau.ver om een blik te werpen. Er is een film op de site waarin je met de directeur door het museum loopt en een kijkje krijgt achter de muren met verborgen werken. Het is bijzonder om een kijkje te krijgen in een 19e eeuws Parijs atelier en ook dat er al gietijzer werd gebruikt voor de constructie van het atelier. Er is ook een weelderige ijzeren trap. Ook de volgende musea hebben we niet bezocht. Het atelierappartement van de schilders Suzanne Valadon en Maurice Utrillo in Musée de Montmartre. Het is een atelier van de moeder en de zoon die het in 1912 betrokken. Het atelierappartement bevindt zich in het museum dat over Montmartre gaat en ligt vlak bij de Sacré-Cœur. De tuin is vernoemd naar Renoir, die er ook heeft gewerkt. Nu alweer spijt dat we daar niet heen zijn gegaan. We kwamen er wel 's avonds langs, maar toen was het dicht. Het atelier van Valadon en Utrillo is een reconstructie omdat er al veel was verdwenen. Dan het Musée Henner, of Henner, van Jean-Jacques Henner, 1829 tot 1905, in het 16e arrondissement. In 1921 kocht Marie Henner, de weduwe van een neef van de schilder Jean-Jacques Henner, het pand op nummer 43 aan de Avenue de Villiers, dat in 1878 werd gebouwd door de architect Nicolas-Félix Escalier voor de schilder Joseph-Roger Jourdain. Jourdain verkocht het gebouw kort na de bouw aan de schilder Guillaume Dubuff, een vriend van Jean-Jacques Henner. Marie Henner schonk het gebouw in 1923 aan de Franse staat, tezamen met ruim 400 schilderijen en meubilair, alles uit de nalatenschap. Het werd in 1924 geopend als staatsmuseum. Er is ook nog een prachtige wintertuin die voor concerten en lezingen werd gebruikt. Jean-Jacques Henner Henner, was een schilder die niet echt bekend is. Ik kende hem in ieder geval niet. Hij schilderde volgens de regels van de academie. En de 19e eeuwse schilders die we wel kennen, zetten zich daar juist tegen af. Het valt op dat het veelal 19e eeuwse schilders zijn van wie de ateliers zijn bewaard. Gelukkig maar. Zo krijgen we een mooi beeld van de interieurs van die tijd. En een overzicht van de verschillende opeenvolgende kunststromingen, zoals romantiek, realisme, impressionisme, symbolisme. Het zijn overigens niet alleen schilders, ook van beeldhouwers zijn ateliers bewaard gebleven. Twee keer was ik in Musée Rodin, waar de schilder Auguste Rodin woonde en werkte. Het ligt in het 7e arrondissement, vlakbij de Dôme des Invalides. Het is in de loop van de jaren verbouwd en uitgebreid. Er is een entreepaviljoen gebouwd, zodat het huis veel meer tot zijn recht komt als atelier. Daar zie je modellen van gips en was voor de beroemde beelden. Ook werk van Camille Claudel, zijn leerling en minnares, die hem door hem werd weggezet als gek, maar die een even goede beeldhouster was. Maar in die tijd konden vrouwen nog niet beroemd zijn. Ik vind het een heel mooi museum en de tweede keer mooier dan de eerste. Je waant je echt in zijn tijd, maar hieraan zie je dus duidelijk dat het een reconstructie is. Dat is niet erg als je het maar laat weten. En als je foto's kan zien hoe het er in zijn tijd uitzag. Gelukkig waren beroemde kunstenaars als Rodin en Monet bevriend met fotografen uit die tijd. Dus hun ateliers zijn ook op de foto gezet. Er is nog een atelier Rodin in Meudon, een voorstad 9 kilometer van het centrum van Parijs. Daar werd klei gewonnen, dus een ideale plek voor een atelier. Ook daar moet ik nog een keer naartoe. Nou, toen gingen we echt op weg. We gingen naar het atelier van Brancusi bij het Centre Pompidou. Dat had ik jaren geleden bezocht, maar het was er niet meer. Het is leeggehaald vanwege de restauratie van Centre Pompidou, waarnaast het ligt. Constantin Brancusi, van 1876 tot 1957, was geboren in Roemenië en was ook voor de kunst naar Parijs gekomen. In 1956, een jaar voor zijn dood, liet hij zijn hele atelier, inclusief voltooide werken, schetsen, meubels, gereedschappen, de bibliotheek, de platenbibliotheek, foto's enzovoort, na aan de Franse staat, op voorwaarde dat deze het atelier zou reconstrueren zoals het bij de dood was van de kunstenaar. Het werd eerst gedeeltelijk gereconstrueerd in 1962 in de museumcollectie van de Palais de Tokyo. In 1977 richtte Renzo Piano, de architect van het Centre Pompidou, het atelier in op het voorplein van zijn museum. In 1990 kwam het onder water te staan en werd het gesloten voor publiek. Dat betekent dus dat ik er al voor 1990 ben geweest, dus al meer dan 35 jaar geleden. Oei! En de renovatie laat ook nog even op zich wachten, want het opent pas weer in 2030. Nou ja, die tijd vliegt vast ook weer zo voorbij. Gelukkig is er sinds 20 september een tentoonstelling van Brancusi te zien in het Hartmuseum, het voormalige Hermitagemuseum aan de Amstel. Toen de banden werden verbroken met de Russische musea door de oorlog in Oekraïne, veranderde het museum van naam en sloot het nieuwe overeenkomsten met beroemde musea uit West-Europa, zoals het Centre Pompidou. Ik kon naar de opening, maar ja, ik was aan het klussen, dus nu moet ik er nog naartoe. Gelukkig kan dat nog tot 18 januari. De tentoonstelling heet Brancusi, The Birth of Modern Sculpture. Hij wordt gezien als grondlegger van de moderne beeldhouwkunst. Bekend zijn zijn eivormige beelden, heel glad gepolijst en zeer geabstraheerd. Dat was echt een enorme breuk met de klassieke beeldhouwwerken die veelal naar model waren geboetseerd of gehakt in steen. Terug naar Parijs. Bij het volgende museum konden we ook al niet terecht, want we hadden niet gereserveerd. En ze waren onverbiddelijk, tenminste voor ons, want een oudere Franse dame claimde toch dat ze wel naar binnen mocht. Maar voor ons bleef de deur dicht. Dat was het atelierhuis van Zadkine in het 6e arrondissement in Rue d'Assas. Beeldhouwer Ossip Zadkine, 1890-1967, kwam via Engeland uit Wit-Rusland in 1909 in Parijs wonen. Van 1928 tot zijn dood in 1967 woonde en werkte hij in dit huis met atelier. Toen zijn vrouw Valentine Prax overleed in 1981, werd een jaar later het een museum, Ook zij doneerde het oeuvre en atelier aan de staat om er een museum van te maken. Zij was ook kunstenaar, maar haar naam zit niet in de titel van het museum. We mochten er dus niet naar binnen, maar zagen nog wel in de tuin een model voor het beeld De Verwoeste Stad dat in Rotterdam staat. Op YouTube staat een filmpje waarin de directrice van het museum door de zalen loopt en zo krijg je toch een inkijkje. Ik zet het in de show notes. Maar momenteel kun je Zadkine zien in Museum Jan in Amstelveen. Nog tot 9 november is de tentoonstelling Ossip Zadkine, Mens, Mythe en Metamorfose te zien. Je vraagt je af hoe zo'n beroemde kunstenaar in Amstelveen terechtkomt. Dat komt omdat de oprichter van Museum Jan, Jan van der Togt, in 1954 een beeld kocht van Zadkine. En het is 70 jaar geleden dat van der Togt een nieuwe tomadofabriek opende in Etten-Leur. Je weet wel, van het tomadorekje. Tomado staat voor Van der Togt Massa-artikelen Dordrecht. Daar begon het bedrijf in 1923. Voor de entree van zijn nieuwe fabriek liet hij een relief maken door Zadkine. Tegenwoordig hebben grote merken als Cartier en Louis Vuitton ook musea of kunsthallen. Ik ben geen drager van hun sieraden of tassen en ik heb het geld er niet eens voor, maar ik ben wel blij dat ze zulke mooie musea maken. In het Bois de Boulogne staat Fondation Louis Vuitton, gebouwd door architect Frank Gehry, die ook het museum in Bilbao ontwierp. Staat ook nog op mijn lijstje. Bilbao dan, want in Bois de Boulogne was ik in 2018. Je kunt in Parijs niet alles elke keer bezoeken, al zou je het willen. Er gaat een pendelbus vanaf Louis Vuitton aan de Champs-Élysées, oftewel Place Charles de Gaulle, naar het park. Het zijn tijdelijke tentoonstellingen met moderne kunst. Het gebouw is echt prachtig. We gingen dit keer naar Fondation Cartier pour l'art contemporain aan de boulevard Raspail. Het gebouw is in 1994 gebouwd door Jean Nouvel, die ook het Centre du Monde Arabe maakte. Dat is een heel bijzonder gebouw met allemaal diafragma's aan de buitenkant die reageren op het zonlicht. Bij Cartier was een prachtige tentoonstelling van textielkunstenares Olga de Amaral uit Colombia. Het was een tentoonstelling van haar installaties van textiel van de jaren 60 tot nu. Het hing er prachtig met veel ruimte en licht om aan alle kanten te kunnen bekijken. Het Fondation Cartier is nu gesloten en wordt in oktober weer geopend in het Palais Royal. Dus tip voor de volgende keer. Daarna gingen we dus eerst naar Zadkine, waar we niet naar binnen mochten, en toen ook op de Bonnefoy naar het atelier van Giacometti in het Institut Giacometti in het 14e arrondissement. Daar konden we gewoon zonder reservering naar binnen. Eindelijk toch in een ateliermuseum of museumatelier. Dit is niet de originele plek van het atelier. Dat lag aan de rue Hippolyte Mendron 46 in de wijk Montparnasse. Maar wel het echte atelier van de beeldhouwer Giacometti, dat in zijn geheel is overgeplaatst naar de huidige locatie. Dat is in rue Victor Schulger, zouden wij zeggen. Hoe zouden de Fransen dat uitspreken? Schulger, nummer 5 in de wijk Montparnasse, het 14e arrondissement. Alberto Giacometti, leefde van 1901 tot 1966, werd geboren in Zwitserland. Zijn vader was ook kunstenaar, die hem stimuleerde een kunstopleiding te volgen. Giacometti kwam in 1922 naar Parijs en betrok dit atelier in 1926. Hij werkte er 40 jaar tot 1966, toen hij overleed. Zijn vrouw en muze, Annette Arm, die leefde van 23 tot 93, ontmoette hij in Zwitserland, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef. Zijn vrouw Annette moest het pand in 1972 verlaten en besloot de door haar man geschilderde muren te ontmantelen en het meubilair en al zijn gereedschap te behouden. De studio werd in 2018 verplaatst naar Instituut Giacometti. Het atelier ligt in het souterrain en is maar een kleine ruimte van 23 vierkante meter met glas ervoor. Het ligt iets verdiept en er is een soort tribune van 3 treden voor, zodat je naar beneden kunt kijken. Als je het trapje afgaat, kun je ook vanaf de zijkant op gelijk niveau bekijken. In het atelier zie je 40 jaar samengebald in één. Tenminste de werken die nog in zijn atelier waren, of de voorstudies ervan. Giacometti's werk is vertegenwoordigd in grote musea over de hele wereld. In het gebouw van de UNESCO in Parijs staat een groot beeld, L'homme qui marche, de lopende man, dat hij in meerdere versies tussen 1947 en 1960 heeft gemaakt. Museum Kröller-Müller heeft er ook een. Hij maakte hele dunne, langgerekte figuren. Hij was gefascineerd door beweging. Deze man loopt voorovergebogen alsof hij haast heeft. Hij symboliseert een universeel figuur. In het atelier staat een versie van gips uit 1947. Het is 1,49 meter hoog. Die van de UNESCO is van brons en 1,83 en het is gemaakt in 1960. In het atelier is ook het eerste werk te zien, een buste van zijn jongere broer Diego, gemaakt toen hij 13 was. Het is van gips. Hij maakte het in het atelier van zijn vader in Zwitserland. Het talent zat er dus al vroeg in. Ook staan er werken waardoor hij werd geïnspireerd. Reproducties uit de Griekse, Egyptische en Romeinse oudheid, zoals een prehistorische Venus, een Mesopotamisch hoofd van Gudea en een Egyptische buste. Tussen 1927 en 1929 maakte Giacometti een reeks platte sculpturen, ook wel platen genoemd, waarin de invloed van het cubisme en de niet-westerse kunst zichtbaar is. Hij graveerde of kraste die figuren in de steen of gips. In het atelier staan de beelden her en der verspreid in de ruimte. De echte muren van zijn atelier zijn vuil en bekrast. Hij heeft op de wanden figuren getekend. In de hoek linksachter staat een bed of divan. Tegen de wanden staan mappen voor tekeningen en schilderdoeken met een gezicht naar de muur. Er is een beeldhouwersbok met een geknielde man. Ook staat er in de rechter voorhoek een tafel met schildersmateriaal en gereedschappen om te beeldhouwen. Je kunt het goed van dichtbij bekijken. Een keulse pot met penselen, flessen met, is het wijn of terpentine, zijn bril, paletten, een bakje met verftubes, houtskool, paletmessen. Je herkent Giacometti op foto's aan de donker omrande rechthoekige bril. Die ligt er dus. Er wordt ook een stukje film vertoond waarop je hem aan het werk ziet. Op tafel liggen kleine werkjes in gips. Giacometti maakte metalen armaturen waarop hij de klei boetseerde. Er staan studies van beelden waarop je de metaaldraden nog ziet. Dan is er nog een kast, maar die is dicht. En er bovenop staan beelden. En op een krukje staat een asbak, want hij rookte veel. Dat zie je op foto's en filmbeelden. Beroemde fotografen hebben hem gefotografeerd, zoals Brassai, Robert Doisneau en Dora Maar. Zo krijg je een goed beeld van het artistieke leven in het naoorlogse Parijs. Het moet koud zijn geweest in het atelier, want ik zie geen kachel. En daar zaten ook de mensen die door hem werden geportretteerd. Het schijnt dat hij uren achter elkaar kon werken. En niet stopte totdat het hem beviel. Dat beeld heeft regisseur Stanley Tucci, zelf ook acteur, vastgelegd in de film Final Portrait uit 2017. Het late totstandkoming van het laatste meesterwerk van Alberto Giacometti zien, het geschilderde portret van James Lord in 1964. Giacometti wordt gespeeld door Geoffrey Rush, bekend uit King's Speech. En je ziet zijn worsteling in het creëren van het werk en de voortdurende twijfel. Dan verandert hij alles weer of schildert hij het over. Arnie Hammer speelt de schrijver en kunstcriticus James Lord. Die denkt een paar uur te moeten poseren. Maar door de eeuwige twijfel duurt het 2 weken, waardoor hij zijn vlucht naar Amerika mist en steeds weer uitstelt. Ondertussen rookt de kunstenaar de een na de andere sigaret, gaat naar het café en gaat ook vreemd met een prostituee. Zijn vrouw Annette, die zijn muze was, zie je steeds bleker worden, want het vreemdgaan ging niet heimelijk, maar gewoon in zicht. Tenminste, ja, in de film. En je ziet de worsteling tot het maken van een meesterwerk. Maar ook het leven in het atelier, waar je soms iets herkent uit het museale atelier. Het doek wat hij uiteindelijk maakt is 1,15 meter hoog en 80 centimeter breed en bevindt zich in een privécollectie. Vermoedelijk bij de erven van James Lord, die in 2009 overleed. Het is een beetje een saaie film, maar vanuit atelierperspectief natuurlijk interessant om te zien. Je kunt hem zien op NPO Start. Het pand zelf waar de instituut Giacometti zit is ook trouwens prachtig. Het is van de kunstenaar en ontwerper Paul Follot. En die heeft het huis gebouwd tussen 1912 en 1914. En er zijn mozaïeken. En ja, het is gewoon een heel schitterend pand. De deur alleen is al heel mooi. Een blauw hekwerk. Het heeft mooie doorkijkjes. En heel veel glas in lood. En toen wij er waren, was er een tentoonstelling over Giacometti en Morandi. Ze hebben elkaar nooit gekend, maar hun werk is wel heel mooi naast elkaar. Dus, ga ook daar naartoe. Dit waren mijn Parijse tips voor een atelierbezoek. Met tussendoor een tip voor dichter bij huis. En daar voeg ik er nog twee aan toe. Tentoonstellingen die nu te zien zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze zelf nog niet heb bezocht. Maar ik zag in het Parool dat in Museum Het Schip in Amsterdam een tentoonstelling is over vrouwelijke kunstenaars van de Amsterdamse school. Onder de naam Ongekend Talent. We kennen de mannen, maar wat weten we nou van de vrouwen aan het begin van de 20e eeuw? Zij waren pioniers, want voor vrouwen was het nog lang niet mogelijk om kunstenaar te zijn. Centraal staan Margaret Kropholler, de eerste vrouwelijke architect van Nederland, Tine Baanders, graficus, en beeldhouwer Louise Beijerman. Door het artikel in het Parool kreeg ik meteen inspiratie voor de tegels in mijn nieuwe badkamer. Maar je ziet ze ook aan het werk in hun atelier. Ook in het Parool een tentoonstelling in de Verwijhal in Haarlem over de vrouw van Kees Verwij met de titel Sjane Verwij Tilbuscher, meer dan een muze. En een boek over het atelier van Kees Verwij dat hij bewust liet verslonzen, want dan komt de ware kunstenaar naar boven. Het is gemaakt door Nico Koster en Hans de Bruin. Nico Koster fotografeerde ook veel Cobra-kunstenaars. Dus genoeg inspiratie om meer over ateliers te leren en te zien. Veel plezier en laat me even weten wat je ervan vond als je naar Parijs bent gegaan. Of misschien heb je zelf nog tips voor meer ateliermusea. Maar wil je eigenlijk dat ik gewoon in jouw atelier kom voor deze podcast? Dan kom ik graag bij je langs. Kijk op www.hetateliervan.info/aanbod. Tot de volgende keer. Ik ga weer klussen. Dat was weer een heel fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een hele andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten via de website www.hetateliervan.info. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Volg je me al op Instagram via @hetateliervan? Tot de volgende keer!